Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Vandaag doet de rechtbank uitspraak in het Marengo-proces. Na 6 jaar en zo'n 130 zittingen komt er een einde aan de strafzaak tegen Ridouan Taghi en 16 medeverdachten. Misdaadverslaggever Jan Mees was er vanaf de eerste dag bij en hij zag hoe de georganiseerde misdaad de rechtsstaat op de proef stelt.
In het vroege voorjaar van 2016 publiceert Martin Kok op zijn misdaadblog Vlinderscrime een bijzondere post. Die post gaat over een man die we inmiddels kennen als Ridouan Taghi. En Martin was de eerste die zijn naam publiceerde. En daarmee ook een foto.
Dit is crime, dit is de beste site, jongen. Daar gebeurt het allemaal, jongen. Hier gebeurt het.
Kok is voormalig crimineel en staat eigenlijk bekend om zijn wat wilde, onconventionele werkwijze. Hij is een journalist, maar wel met een cv waar 23 jaar straf op staat voor 2 keer doodslag. Nou, die foto en de publicatie daarvan, nou, dat was allemaal bijzonder omdat Martin Kok de naam van Taghi verbindt aan een groot wapenfonds in Nieuwegein een jaar daarvoor. En sindsdien is rond die wapenfonds ontzettend veel gebeurd. We hebben dan een grote wapenfonds, 2 moorden en een misdaadblogger die dat allemaal opschrijft alsof het de waarheid is. Nou, ik ga een beetje rondbellen, want ik ben ook misdaadjournalist en ik denk, wat is hier aan de hand? En ik krijg dan eigenlijk het signaal, Martin speelt met vuur hier. Dit is best wel gevaarlijk wat hij allemaal doet.
Ik ben gebeld door de politie, ik stond weer op de dodenlijst voor de zoveelste keer, want ik had er geschreven over de liquidaties over de onthullingen op mijn site. Ja, hij is alweer beluisterd. Ja.
Er wordt al een keer een poging gedaan om hem te vermoorden met een bom.
Een bom omhaald geplakt. Bom. Bomberoni.
Godzijdank is die niet afgegaan. Maar uiteindelijk wordt hij in december 2016, s'nachts bij een bordeel in Laren, wordt hij vermoord.
Afgelopen nacht werd hij geliquideerd. Martin Kok, de voormalig crimineel die de drijvende kracht was achter de misdaadwebsite Vlinderscrime. Kok zette zware criminelen herkenbaar en met volledige naam op internet. En daarmee maakte hij geen vrienden.
Het probleem wat dan ontstaat is dat Martin Kok is dood. We denken allemaal, zou dat iets te maken hebben met die publicaties van hem? Maar aan de andere kant, zoals ik net al zei, Martin had zelf ook een crimineel verleden. Dus het kan ook zijn dat hij ergens een andere soortige vijand had. Dus we weten dat niet zo goed.
Is hier nou een journalist vermoord? Of is het gewoon een ex-crimineel die om het leven is gebracht?
Hij is niet vermoord om het feit dat hij wat hij vroeger in het criminele milieu heeft gedaan. Vermoed ik. Kijk, 100% zeker weet ik het niet. Want er kan altijd iemand zijn die nog een rekeningetje met je te verheffen heeft en die denkt, oh, dus nu neem ik hem te grazen. Dat kan.
Ik weet wel dat ik dat toen ontzettend ingewikkeld vond van wat is hier nou van waar. En B, je hoorde overal van, het is linker shit, kijk uit wat je doet. Waar we dan in 2016, als dat allemaal gebeurt, nog een beetje in het duister tasten van wat is hier nou precies gebeurd, kunnen we nu, 6 jaar later, op de dag dat de rechtbank uitspraak gaat doen in de grote Marengo-zaak, vaststellen dat Martin Kok vermoord is vanwege zijn publicaties. En daar zie je eigenlijk, zonder dat we dat op dat moment in de gaten hebben, dat de rechtsstaat enorm onder druk staat. Want de moord van Martin Kok is eigenlijk het eerste moment dat er in Nederland een journalist vermoord is vanwege hetgeen hij gepubliceerd heeft. In zijn geval op een misdaadblog. Als je naar die moord kijkt en als je dan kijkt wat er allemaal nog gebeurd is, dan zie je dus eigenlijk dat daar een soort van eerste grens overgegaan wordt. En dat is in hindsight best wel een heftig gegeven.
Ja, Jan, het Marengo-proces komt vandaag in ieder geval tot een voorlopig einde met een eerste uitspraak. Jij hebt dat zeer intensief gevolgd, ook de afgelopen jaren voor NRC. Die moord van Martin Kok is daar een integraal onderdeel van, kunnen we wel vaststellen. Waar draaide het nou precies om? Wat is de kern van dat Marengo-proces?
Het gaat in Marengo in de kern om 6 moorden. Dus naast de moord op Martin Kok om 5 andere moorden. Dan zijn er nog 4 pogingen gedaan en er zijn nog 4 moorden voorbereid. De hoofdverdachte in Marengo is Ridwan Taghi. Dat zal iedereen inmiddels bekend zijn. Daarnaast zijn er nog 16 medeverdachten. Dus wat Marengo bijzonder maakt, is dat het eigenlijk voor een deel om strafbare feiten gaat die samenhangen met die wapenvondst. Dus het Openbaar Ministerie doet iets en het criminele milieu gaat zich daartegen verweren. En dat zie je niet zo heel vaak. En als dan Marengo eenmaal begint te lopen, dan gebeuren er nog veel heftige dingen die eigenlijk met name samenhangen met de rol van de kroongetuigen in dit proces.
Ja, een aantal van die gevolgen, zeg maar, van die actie van het OM, die staan ons denk ik allemaal nog wel levendig voor de geest. Hè? Wat er allemaal gebeurd is de afgelopen jaren rondom dat proces. Grote gevolgen voor de rechtsstaat.
Ja.
Kan jij eens schetsen welke elementen van die rechtsstaat zijn nou in het geding gekomen tijdens dit proces?
Nou, eigenlijk begint het met de journalistiek. En dat is niet omdat wij hier in een journalistieke organisatie zitten, maar wat je ziet is, Martin Kok wordt vermoord. Vervolgens, een jaar later ongeveer, wordt bekend dat John van Heuvel in de hoogste vorm van persoonsbeveiliging zit. Zeg maar het niveau Wilders. Om maar
even. Ja, misdaadjournalist van de Telegraaf.
Ja, misdaadjournalist van de Telegraaf, inderdaad. En dan wordt in 2018, wordt er in één keer een aanslag gepleegd op het gebouw van de Telegraaf, waarbij een bestelbusje naar binnen rijdt, wat vol zit met benzine, en dat wordt aangestoken. Nou, daar, godzijdank, vallen daar verder geen slachtoffers, maar de schade is groot. En de schok is nog groter, omdat een paar dagen daarvoor is er met een raketwerper op het gebouw geschoten waar de redactie van het weekblad De Panorama is gevestigd. Die twee media die hebben ook in de beginfase best wel veel en bijzondere dingen gedaan over Taghi. Dus je ziet eigenlijk dat daar een soort van beweging is om de journalistiek onder druk te zetten. Nou, dat is in deze vorm niet eerder gebeurd in Nederland. Het is best wel gebeurd dat er vanuit het milieu gedrukt is op journalisten individueel. Maar zo structureel hebben we dat eigenlijk nooit gezien. Nou, dat is eigenlijk een van de pijlers, zeg maar, van de rechtsstaat die onder druk staat.
Ja, en wat is het effect daarvan geweest op de journalistiek?
Misdaadjournalistiek, daar hing altijd een soort van mooie kuifje mythe omheen, zal ik maar zeggen. En dat is inmiddels niet meer zo. Kijk, voor sommige mensen heeft dit hele grote gevolgen gehad. Dus het is naast John van Heuvel zit er nog een collega van Telegraaf in de hoogste vorm van persoonsbeveiliging. Er zijn mensen tijdelijk uit huis geplaatst. Er zijn camera's in de straat van collega's geplaatst. En dat is gewoon heel heftig. En dat, ik merk ook gewoon aan mezelf, dat betekent ook dat je gewoon, in plaats van dat je 3 keer nadenkt, denk je 30 keer na voordat je iets publiceert. Dus daar gaat, daar gaat een soort van effect van uit, van wat soms leidt tot een beetje zelfcensuur.
Ja.
Omdat je gewoon, dit wil je niet.
Nee, het tast een beetje de vrijheid waarmee jij schreef over dit onderwerp, tast het aan.
Ja.
Dus de persvrijheid is op een bepaalde manier toch wel onder druk komen te staan, zeker, zou je kunnen zeggen. Zijn er nog andere elementen van de rechtsstaat die geraakt zijn?
Ja, daarnaast, alsof het allemaal al niet genoeg is, is er dus, we hebben die kroongetuigen. Nou, een week nadat hij wordt gepresenteerd als we hebben een doorbraak bereikt in een onderzoek naar de zware georganiseerde misdaad, dan wordt dus de broer van Nabil B., Redouan, die wordt vermoord in Amsterdam.
Goedemorgen, u kijkt naar een extra uitzending van het AT5 Nieuws. In Noord is vanochtend een man doodgeschoten in een pand aan de TT Melissaweg. Het gaat om de broer van een kroongetuige in een grote liquidatiezaak.
Ja, dat is op dat moment heel heftig, maar redelijk snel weer zakt dat weg. Die heftigheid die komt anderhalf jaar later, met hele grote gevolgen terug. Want dan wordt de advocaat van Nabil B., Dirk Wiersum, vermoord in september 2019. En ik denk dat zeg maar, de emoties van de dag, die worden misschien wel het best samengevat door minister van Justitie en Veiligheid Vert Grappenhuis, die vrij snel na de dood van Wiersum reageert.
Dit is een aanslag op onze rechtsstaat. De mensen die daarin werken, die zorgen voor uw en mijn democratische rechtsorde. En dat is een grens die de georganiseerde misdaad is overgegaan. Want dit mag niet in ons land gebeuren.
Maar dan wordt in de zomer van 2021, terwijl die Marengo-zaak eigenlijk een beetje aan het einde aan het gaan is, wordt Peter R. de Vries in het midden, in het stadscentrum van Amsterdam, vermoord.
In Amsterdam zou misdaadverslaggever Peter R. de Vries zijn neergeschoten. Het Parool meldt op basis van onbevestigde berichten dat hij voor de deur van de studio van RTL Boulevard werd neergeschoten.
En Peter R. de Vries is de hoogste categorie bekende Nederlander. Dus er zijn er weinig van ons die hem niet kennen. En hij was bekende misdaadjournalist, maar was ook de vertrouwenspersoon / adviseur van de kroongetuigen. Dus dit is de derde persoon uit de kring van de kroongetuigen die wordt doodgeschoten. En de reacties daarop zijn ongekend heftig.
Peter R. de Vries is voor ons allemaal een nationale held. Een zeldzaam moedige journalist. Hij houdt de opsporingsinstanties scherp en daarmee de rechtsstaat op koers. Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.
Er was op een gegeven moment in Carré was er een mogelijkheid om in het openbaar afscheid te nemen van Peter R. de Vries. En de NOS noteerde dat mensen daar 3 uur in de rij hebben gestaan om de laatste eer aan hem te kunnen bewijzen. Dat zegt gewoon iets over de stemming in het land op dat moment. Mensen waren oprecht heel erg geschokt.
Ja, journalisten die bedreigd worden, advocaten en juridisch adviseurs die zelfs vermoord zijn de afgelopen jaren. Dat is allemaal nogal wat. Welke impact heeft dit nou gehad op die rechtsstaat?
Wat we nu zien is dat bijvoorbeeld de openbaarheid van de rechtspraak nogal onder druk is komen te staan. De namen van de rechters, die worden niet meer gepubliceerd. Er is niemand meer die dat zou overwegen. Terwijl dat gewoon een openbaar gegeven is. Dat geldt ook voor namen van officieren van justitie. Dus als je dat dan samenvat en je kijkt dus dat binnen de journalistiek grote terughoudendheid is, dat er binnen het Openbaar Ministerie en de rechtspraak grote terughoudendheid is, dan zie je dus dat er eigenlijk in deze zaak gelukt is om een soort van angst te zaaien in de samenleving. En dat is natuurlijk wel, ja, het is een vorm van narcoterreur die wel echt raakt aan de kernwaarden die we met z'n allen willen uitdragen.
Functioneert die rechtsstaat eigenlijk nog wel als je dit allemaal zo hoort?
Dat is een hele fundamentele vraag natuurlijk. En waar het in de rechtsstaat om gaat, is dat we hebben met z'n allen afgesproken, we hebben een aantal normen en regels, dat zijn onze wetgeving. En we hebben, als het gaat om het strafrecht, hebben we het Openbaar Ministerie die ervoor moet zorgen dat die normen worden gehandhaafd. Dat is een heel belangrijk uitgangspunt en dat gebeurt allemaal in het openbaar. Daar staat dat openbaar in het Openbaar Ministerie voor. Dus we hebben openbare rechtspraak. We hebben mensen die worden verdacht van strafbare feiten, die worden in het openbaar ter verantwoording geroepen. En we hebben een opsporingsinstantie. Dat zijn dus de politie en het Openbaar Ministerie. En die leggen in het openbaar verantwoording af voor wat zij allemaal hebben gedaan. En als daar blijkt dat ze dingen hebben gedaan die niet mogen, dan worden ze daarvoor, kunnen ze door de rechtspraak worden afgestraft. Nou, je ziet in een grote zaak als Marengo dat gewoon onder druk staat. Dat Openbaar Ministerie, hun werk wordt ingewikkelder.
En zijn er nou in dat Marengo-proces ook voorbeelden te vinden waarbij het OM eigenlijk tegen die grenzen van de wet is aangelopen? Dat zij zich eigenlijk gehinderd voelden door alle regels waar zij zich aan moesten houden?
Kijk, je ziet met name zeg maar, rond zo'n bijzonder opsporingsinstrument als de kroongetuigen, dat schuurt. Men hecht heel veel belang aan dat opsporingsmiddel, maar men heeft te weinig tijd. Na die 3 moorden op de mensen uit de kring van Nabil B. is er een onderzoek gestart door de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de vraag van, werden die mensen eigenlijk wel goed beveiligd? Want het is natuurlijk wel bijzonder dat je in een strafzaak waarmee je 6 moorden probeert op te lossen, dat er 3 nieuwe woorden gepleegd worden. Iedereen snapt natuurlijk wel dat dat niet de bedoeling kan zijn. Nou, de heftige conclusie is, dat die OVV zegt van ja, eigenlijk is het Openbaar Ministerie verantwoordelijk voor het beveiligen van die kroongetuigen en de mensen om hem heen. Maar vonden zij dat opsporingsbelang, hè, deze groep van Tachi aanpakken, veel belangrijker dan het beveiligen van die mensen uit die kring rond die kroongetuigen. Dat is natuurlijk op zich gewoon voor de mensen, hè, die dierbaren zijn verloren, is dat een hele heftige conclusie. Tegelijkertijd zie je eigenlijk ook dat het Openbaar Ministerie het zo moeilijk heeft in het, zeg maar, opsporen van die zware georganiseerde misdaad. Dat men dit soort middelen nodig heeft. Een bijzonder opsporingsmiddel, want dat is een kroongetuige. Dat heeft gewoon heel veel tijd en aandacht nodig. En die is volgens de OVV, dus een hele korte samenvatting die ik nu doe, is die gewoon onvoldoende geweest. Nou ja, je ziet gewoon dat dat knelt. En ik geloof wel dat eigenlijk iedereen het erover eens is. Die kroongetuigenregeling, als je die al wil toepassen, daar is ook wel discussie over. Als je die al wil toepassen, dan moet je dat veel beter regelen dan dat het nu geregeld is.
Wordt er over gepraat?
Nou ja, kijk, de vraag is altijd, als je dus een deal sluit met een kroongetuige, dan sluit je dus een deal met een crimineel. Nou, er zijn twee scholen in deze. Er zijn mensen die zeggen, je kunt criminelen alleen maar pakken met andere criminelen. Dus dat zijn de voorstanders van een kroongetuigenregeling. En er zijn andere mensen, de tegenstanders, die zeggen van ja, maar dat leidt sowieso tot ellende. Want wie gaat nou eigenlijk controleren dat die crimineel de waarheid spreekt? En hoe moeilijk is dat? Nou, dat is overigens, ik vind dat in Marengo best wel goed gelukt is vanwege al die cryptoberichten. Maar het principiële punt snap ik wel. Nou, dat is eigenlijk een beetje de discussie waar het over gaat. En de kern is dus gewoon, hou je je aan je eigen hoge standaarden? Of ga je zaken doen met mensen die duidelijk hebben gemaakt dat ze niks geven om die standaarden? En op het moment dat je je als Openbaar Ministerie niet meer houdt aan de regels, of als je af en toe een hoekje afsnijdt, ja, dan ontstaat het gevaar dat je je gaat verlagen tot het niveau van de criminelen.
Want dat is gebeurd. De OM heeft ook echt hoekjes afgesneden.
Ja, er zijn echt wel hoekjes afgesneden. En het lastige daarvan is dat veel van die details van die kroongetuigen afspraken zijn allemaal geheim. Dus in zo'n proces blijft dat allemaal zeg maar sub rosa. De rechtbank kan dat niet controleren. Kijk, als je die kritiek betrekt op de Marengo-zaak en dan meldt zich een kroongetuige. Ja, dank je de donder. Als jij Openbaar Ministerie bent en je wil de wet handhaven, dan wil je natuurlijk een deal sluiten met zo'n kroongetuige. Maar als dat dan niet helder en goed geregeld is, dan kun je de vraag stellen, staan die mensen die dat werk moeten doen niet zo onder druk dat zij soms eigenlijk niet streng genoeg zijn voor zo'n kroongetuige? Ik kan me heel goed voorstellen, gewoon puur vanuit menselijk niveau, dat dan de idee ontstaat, ja, weet je wat, het is misschien dan wel niet helemaal volgens de regels van het spel, maar we kunnen nu wel een groep grote boeven van straat halen.
Het hogere doel van het bestrijden van de criminaliteit weegt dan zwaarder.
Ja, zij moeten het spel volgens de regels spelen. Maar dat is natuurlijk heel ingewikkeld, omdat je tegen hele krachtige groepen moet strijden, tussen aanhalingstekens, die zich helemaal aan geen enkele regel houden. Dus daar zie je, zeg maar, dat die vorm van extreme criminaliteit maakt het voor het Openbaar Ministerie heel moeilijk om dat te bestrijden en ook nog al die regels in acht te nemen.
Dus die regels waar het Openbaar Ministerie zich aan moet houden, die zo belangrijk zijn voor die bestrijding van die criminaliteit, ja, die moeten helder, hè? Dat maak je aannemelijk. Wordt het daarmee ook makkelijker, zeg maar, om die drugscriminaliteit te bestrijden?
Je ziet dat een klein land als Nederland worstelt met een enorm grote drugseconomie. En dat leidt tot veel geweld, het soort van geweld waar Marengo over gaat. Maar het leidt op dit moment bijvoorbeeld tot geweld in Rotterdam en in Amsterdam, waarbij vuurwerkbommen aan gevels wordt geplakt. En je ziet, zeg maar, dat het voor het Openbaar Ministerie ontzettend moeilijk is om rond die grote drugseconomie de orde te handhaven en in te grijpen waar nodig. En dat is volgens mij niet alleen kritiek op het Openbaar Ministerie, dat is gewoon een probleem waarmee wij als natiestaat worstelen. En dat is gewoon die grote drugseconomie. En kijk, Marengo is een bijzondere uiting van een veel groter probleem. En ja, ik denk, als jij, zeg maar, de buurman of buurvrouw bent, of de overbuur van een huis waar zo'n bom is afgegaan en waar alle ruiten uit de sponningen zijn gesprongen, dan voel jij je niet veilig. En die zorg, ja, die draait natuurlijk in de kern over jouw vraag. Functioneert die rechtsstaat eigenlijk nog wel? En ja, op een bepaalde manier gaat het formeel allemaal... Dat is best kritiek op de uiten, maar gaat dat allemaal wel in grote lijnen goed? En nee, je ziet gewoon hoe moeilijk het is om die grote drugseconomie een beetje onder controle te houden. En eerlijk gezegd ben ik daar niet zo positief en optimistisch over. Als de agri het niet meer doet, doet iemand anders het. Dus dat is niet weg. En dat is ook een beetje het frustrerende natuurlijk aan dit soort grote strafzaken. Het gaat allemaal om de extreme symptomen van dat hele grote probleem, de drugseconomie. En omdat we de hele tijd bezig zijn met extreme symptomen, komen we nooit tot de kern.
Ja, Jan, tenslotte, vandaag dus die belangrijke dag in de rechtszaal in Amsterdam. De uitspraak in het Marengo-proces, is het hiermee dan ook gedaan?
Ik denk dat we... Het antwoord is helder nee, want daar komt hoger beroep. Dat gaat sowieso gebeuren. En daarnaast heb je nog al die andere feiten die ermee samenhangen. En dus om maar één ding te noemen. Vorig jaar is Ines Wesky, de advocaat van Ridwan Taghi, aangehouden. De mensen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en de organisatie van de moord op Peter R. de Vries. Ja, daar hoorden we pas komende zomer van wat de rechtbank daarvan vindt. En dan lopen er allemaal nog onderzoeken, zeg maar, in dat drugsnetwerk en in andere kwesties. Dus Marengo SEC is nu even klaar. Maar het Marengo-complex, als je het zo mag noemen, dat gaat ons nog jaren bezighouden.
Dankjewel, Jan.
Graag gedaan, Egbert.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esmee Dirks en Jeppe van Kesteren. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag. Morgen weer.